Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door
Sales Mentor.
Sales Management as a Service. Welkom bij een nieuwe podcast van Growth Challenge. Met als onderwerp, wat is Sales Enablement? We zitten hier om tafel en het is voor het eerst. We hebben voor het eerst een soort van panel discussie. We zitten hier met echt drie echte experts op het gebied van sales enablement. Ik heb hier schijn te hebben van Erik Boers van ValueZone. Ik heb hier Jacob Toeskaart van
Your Sales.
En natuurlijk Karsten Brioy van Sales Rocks. En de naam spreekt verkeerd uit, of niet? Ik zie je
nee,
kijken.
Perfect.
Oké, dankjewel. Mooi. En natuurlijk Martijn Segaar, mijn partner in crime van de Growth Challenge podcast.
Hallo allemaal.
Ja, mooi. En laten we eens gewoon even een heel simpel beginnen ook met de vraag. Wat is nou sales enablement? We hebben hier drie experts zitten, maar omdat het zo'n breed interpretabel begrip is, zou ik graag van jullie alle drie de mening willen hebben. Wat is voor jullie sales enablement? En ik denk dat het goed is dat ik daar Erik over het eerst over het woord laat. En ik wil het graag in aap eet banaantaal. Dus stel mijn, ik heb geen zoontje van acht. Nee, stel iemand van acht, zou je het uitleggen?
Ja?
Hoe leg je het dan uit? Wat is sales enablement?
Poeh, ja, oké. Okay. Ik denk dat, ja, er zijn heel veel termen natuurlijk, even uitleggen die daarvoor gelden. Maar zoals ik altijd naar kijk, is alles wat je doet om een verkoper in staat te stellen te verkopen.
Alles wat je doet om verkoper in staat te stellen, oké.
Okay. Ja, vanuit de organisatie. Hè? Dus, dus zowel het proces, tooling, training, het is een verzamelterm. Dus alles wat je doet waarmee de verkoper als beste in staat is om de klant te helpen kopen. Ja, dat is eigenlijk wat ik denk dat de beste uitleg ervoor is.
Oké. Dan gaan we naar Jacob.
Ja, maar daar ben ik volledig mee eens. Want uiteindelijk gaat, is de allereerste vraag is, wat is sales, vind ik. Want weet je niet wat sales is, weet je ook niet wat je moet gaan enablen.
Nee, dat is zeker waar.
En in mijn optiek gaat het erom dat we verkopers helpen klanten beter beslissingen te laten maken. We moeten er zorgen dat de verkopers in staat zijn zoveel mogelijk gesprekken te hebben, waardoor zij klanten helpen beslissingen te maken voor hunzelf die waar ze wat mee kunnen, waar ze beter van worden.
Nou, volgens mij weet je niet mee eens, Karsten. Klopt dat?
Nou, we kijken een beetje nu gewoon, wat zijn de, hoe kun je gewoon verkopers helpen om gewoon de juiste connecties te verbinden. Maar misschien ook, oké, wat moet je eigenlijk aan verkopers niet laten doen? Dus wat kan sales enablement doen? Dat ze niet twee derde of een derde van hun tijd besteden naar dingen die eigenlijk niet naar de klant gaan. Dus ik denk dat die kan daar, sales enablement kan daar gewoon toegevoegde waarde leveren.
Ja, te gek. Want we hebben laatst een onderzoek gezien van CSO, hè, de Müller-Heimer groep die erachter zit natuurlijk. Dat ongeveer, wat is nou, 66%? Jij hebt het laatst gepost.
64% van de sales professionals, 64% van de tijd van iemand die in sales zit, gaat op aan taken die niks met sales te maken hebben.
Ah, 64%, dus dat is bijna twee derde.
Dat betekent dat er slechte automatisering is, inefficiënte processen, te veel vergaderd wordt. Dus het salesritme binnen de organisatie eigenlijk niet op orde is. Dat is eigenlijk bottom line wat er dan aan de hand is. Nou, jullie maken dat ook mee, hè? Vanuit jullie professie en jullie expertise. Als je nou kijkt, Karsten, hè? Jij zit heel erg aan die datakant. Ja. Wat zie jij bij organisaties gebeuren en wat bieden jullie bijvoorbeeld voor oplossing?
Ik denk, als je ziet, je hebt je verschillende bronnen waar je informatie vandaan kunt halen. Je hebt tegenwoordig heel veel openbare bronnen waar je eigen data vandaan kunt halen. Maar toch moet je ergens data nog manueel invoeren of gewoon copy-pasten naar een ander systeem. Dan gaat het bijvoorbeeld van je CRM naar je facturatieproces en dat gaat ook weer handmatig. Of gewoon verificeren. Ik heb nu ergens een telefoonnummer gevonden. Ik heb ergens een e-mailadres gevonden. Klopt het ook? Of bestaat die contact nog? Of gewoon achterhalen. Oké, wat gebruiken ze nu voor keywords op hun website? En eigenlijk heel veel van die dingen kan eigenlijk geautomatiseerd gebeuren. Dus eigenlijk dat je niet, nou ja, we noemen die twee derde van de tijd aan andere dingen. Bijvoorbeeld onderzoek. Daar wordt heel veel tijd aan besteed door een salespersoon. Als je dit gewoon ergens in je CRM hebt staan, verschillende bronnen geautomatiseerd. Dat helpt je natuurlijk om heel veel efficiënter gewoon gesprekken te kunnen voeren, maar ook dat je beter voorbereid bent.
Maar worden verkopers dan niet gewoon lui van als alles voor ze gedaan wordt? Wie wil erop reageren?
Nou, het zijn de dingen die ze niet horen te doen.
Ja, oh, oké. Ja.
Die voor hun gedaan worden. Hè? Verkopers horen in gesprek te gaan met klanten. Ze horen dingen te doen die alleen maar mensen kunnen doen.
Ja.
Dat is uiteindelijk wat de verkoper...
Ja, exact.
En wat voor dingen zijn dat dan? Want dat is wel interessant wat je er zegt.
Ja.
Wat zijn nou dingen die mensen alleen kunnen doen en wat een systeem niet kan doen?
Nou, bijvoorbeeld momenteel is het echt in contact zijn met mensen en hun en empathisch bezig zijn met wat die klantenbelevenis uniek maakt. Ja. Daar kan je momenteel nog geen bot voor neerzetten. En daar moet verkopers dus echt mee bezig zijn. En zo win je uiteindelijk ook de dure, complexe sale. Als we het hebben over de pure transactiesale, wat aan de onderkant van complexiteit zit, dan is het een ander verhaal. Dan hebben we het over iets totaal anders. Maar zitten we in semi-complexe tot complexe sale, wat een klein beetje duur is, met veel mensen om tafel, moet je echt dichter bij de mensen achter de beslissing. Want uiteindelijk is het de emoties die voor de verkoop zorgen.
Maar dat geldt ook voor transactionele sales. Dat de emotie ook heel belangrijk is om in ieder geval
je deal te sluiten. Ja, klopt. Maar de transactionele sale is vaak goedkoper. En dan heb je niet, dan kan je niet veroorloven dezelfde client acquisition cost te hebben.
Nee.
Dus dan kan je niet altijd een verkoper face-to-face laten zitten. Je kan niet door de wereld reizen. Je kan niet altijd überhaupt een verkoper hebben.
Nee, je dieningsmodel moet goedkoper zijn.
Maar dat heeft te maken met inderdaad die orderwaardes die ook vrij laag zijn vaak. Hè?
En complexiteit.
Ja, en complexiteit. Ja. Okay. Hoe kijk jij er tegenaan, Erik?
Ja, ik denk dat heel veel transactionele verkoop ook gewoon geautomatiseerd wordt natuurlijk. Hè?
Ja, zeker. Dat is wel iets wat gebeurt. Ja, zeker.
Dat geldt daar natuurlijk zeker voor. Ja goed, ik ga best wel wat jaren mee in sales. En het is een van de... Mijn manager destijds die zei eigenlijk van sales gaat eigenlijk om twee componenten zeg maar om succesvol te zijn.
Mm-hmm.
Hè, dat is ene kant inzet en aan de andere kant talent. Hè. Inzet maal talent is succes. Hè. Dus dat is eigenlijk wat ik daarin geleerd heb. En ja, ik vind hem nog steeds al die jaren, hè, zeker als je later bent, wel heel erg gelden. En ik vind dat hij wel heel erg opgaat voor sales enablement. Hè, want inzet. Nou, je zei net al, Simon, over luiheid.
Ja, ja.
Ik denk niet dat alle verkopers lui zijn, maar niet alleen alle verkopers, maar elk mens van nature vrij lui is.
Ja, zo kun je.
En dus discipline en gedrag en ritme, dat is volgens mij in sales ontzettend moeilijk.
Mm-hmm.
En zeker ook, denk als je kijkt naar de meeste verkopers, die hebben best aardig wat taken en verantwoordelijkheden op hun bord.
Mm.
En ze moeten bestaande klanten beheren, nieuwe klanten werven. Ze moeten zeg maar van alles doen. Adressen zelf zoeken, noem het allemaal op.
Ja.
Dus er zijn heel veel verkopers die gaan vanzelf echt de comfortzone in. En zeggen, ik kan wel nieuwe klanten gaan werven, maar ik kan ook een administratie gaan doen. Hè. En wat sales enablement, denk ik, daar een goede toevoeging in is. Is van echt, dus die inzet, hè, dus proberen die discipline aan te moedigen. Hè, van, ga nou die activiteit doen.
Mm-hmm.
En hoe kan sales enablement met bijvoorbeeld tooling daarin helpen? Hè, zodat die inzet gestimuleerd wordt. Van, doe nou hè, wat je doet bij die nieuwe klant. Nou, en het talent, dat vind ik ook wel een topic. Hè, want ik vergelijk het wel eens met voetbal. Ik ben zelf geen fan van voetbal, maar...
Zit je met de juiste tafel?
Waar ga je helpen? Geen probleem.
Voor de vergelijking vind ik hem wel leuk. Hè? Want je hebt natuurlijk, dat is dus talent. Je hebt natuurlijk voetballers die heel goed kunnen voetballen.
Ja.
Maar als je die in een team zet, zonder dat er een systeem is, zonder dat er een opstelling is, zonder dat ze weten hoe ze een corner moeten nemen in teamverband, is het gewoon chaos.
Mm-hmm.
Dus het talent komt tot z'n recht als je daar een systeem aan toevoegt. Dat vind ik eigenlijk wat het meeste opgaat voor sales enablement. Hè? Van de ene kant wordt het systeem dus eigenlijk geboden waar het talent het beste tot de recht kan komen.
Ja.
En de inzet wordt ook nog eens een keertje gestimuleerd hè, om die dagelijkse discipline erin te houden. Hè? Want elke maand of na elke maand staat het weer op nul. Of na elk jaar staat het target weer op nul. Dan moet je weer opnieuw. Hè? Ja. En
misschien kun je even heel kort vertellen wat jij doet, hè? Wat je achtergrond is in een snapshot. Om even te duiden waarom je dit ook op die manier zo bedenkt.
Ja,
is dat denk ik ook wel belangrijk.
Ja. Nee, dus ik heb zeg maar een aantal sales systemen zelf kant-en-klaar ontwikkeld.
Ja.
En waarbij ik die help om bedrijven help om een sales systeem daar neer te zetten. Zodat juist dat inzet en talent goed kan worden toegepast. En dat is zeg maar geïnspireerd op heel veel verkoopmethodes en salesprocessen die er wereldwijd gebruikt worden. Hè. Variërend van de Challenger Sale tot Miller Heiman, Blue Sheet, alle methodes en daar het beste uit alle werelden En wat natuurlijk constant aan verandering natuurlijk onderhevig is. Dus die methode van vandaag kan morgen alweer helemaal uit zijn. Mm-hmm. Dus daar help ik veel bedrijven bij.
Ik zie Karsten.
Ja, ik vind het goed. Want Jacobs noemde eerder gewoon empathie. Eigenlijk begrijpen waar zit een klant nu, in welke situatie. Dus eigenlijk wat steeds denk ik wel ook, kan het niet alleen je eigen proces, maar ook kijken waar zit de klant nu.
Ja,
wat
voor
situatie. Ja. Heeft hij al een keertje gekeken naar je product? Waar is een keertje bij de website? Heeft hij iets geopend? Ja. Waar zit hij nu? Wat voor informatie wordt gepost?
Gewoon
steeds meer kan heel veel leveren om gewoon meer informatie te verzamelen om te begrijpen waar zit eigenlijk je klant. Dus we zeggen altijd, automatisering dat maakt altijd veel onpersoonlijker, maar dat er gewoon heel veel informatie beschikbaar is, ook gewoon nauwkeurige informatie. Ik denk dat gewoon de aspect van empathie, gewoon tools of gewoon processen met sales nemen, kan zoveel meer leveren voor als salespersoon. Dus ik denk dat een heel belangrijk aspect is, empathie die je kunt krijgen.
Ja, en dus ook op het juiste moment bij een potentiële klant of bij een klant echt om tafel komen. Hè? Of om tafel, demo, telefoon, iets, maakt niet uit. Hè? Een van die, goed. Dus dat is denk ik wel een interessante wat je zegt. Daarbij is er iets wat jij interessant vind ik, is een stukje systeem. Hè? Je zegt van nou, ik heb een systeem ontwikkeld om ervoor te zorgen dat verkoopers meer klanten kunnen helpen om te beslissen. Dat was jouw definitie, zeg maar. Hartstikke goed. Aan de andere kant zeg je ook, die wereld ontwikkelt zich heel erg snel. Hè? Dus er zijn Miller-Heyman-methodieken tot aan challenge sales, et cetera. Is het niet per definitie zo dat het hebben van een systeem vandaag, dat het systeem morgen weer outdated is?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat de overeenkomst, hè, dus er zijn heel veel methodes, maar de overeenkomsten is volgens mij wel dat het steeds meer gaat naar het klanten helpen kopen. Hè. Dus het pushen en verkopen, dat is denk ik wel, zijn we met allemaal over eens, dat is wel uit.
Ja.
Weet je, dus daar is iedereen allergisch voor.
Okay.
En
die taak is door marketing overgenomen.
Ja, precies.
Dat is wel mooi, hè? En dat is wel vijver sales in ieder geval.
Dus ja, dus de verkoopmethodes die dat heel sterk in zich hebben, die zijn er misschien niet meer. Maar dus juist wel dat hele humane, hè? Dus er zijn nou methodes die juist dat persoonlijke en het empathische heel erg sterk in zich hebben.
Ja. Ja,
zoals een boek zoals de Transparency Sales, hè, waar het juist heel erg op het gevoel gaat.
En, ja.
Ja, en dat is, ben ik ook met jou eens, dat is wel echt wel de crux, dat je dat persoonlijke in de digitale wereld weet te brengen.
Ja, dat is ook de uitdaging, hè? Persoonlijk in die digitale wereld voor elkaar krijgen. Want dat is echt zo moeilijk. Er worden heel veel, er zijn allemaal van die growth hackers en funnels bouwen en we weten precies waar die klant zit op een gegeven moment. Dat is dan bij organisaties die er heel erg hard mee bezig zijn. Hè? Die weten het helemaal te digitaliseren, te automatiseren, tot op een bot. Totdat ze bijna vergeten dat er een mens zit aan die andere kant. En dat het daar dan toch weer ontspoort op een of andere manier. Dat mensen de verkeerde mails krijgen.
De verkeerde vragen stellen.
Noem maar op. Jacob, hoe ervaar jij dat? Jij hebt veel van dit soort trajecten die jij ziet in de markt. En waarschijnlijk ook in je eigen praktijk. Wat zie jij wat wel what done is en not done is?
Nou, met name die hele simpele automatisering met heel veel e-mailadressen. Gewoon klanten bombarderen met iets wat totaal niet persoonlijk is. Zo van, een van ons zei dat net met hallo, ik heb net jouw LinkedIn profiel bekeken. Die zie daar en ja, verder, dan gewoon verder gaan met dat bla bla, dat wat helemaal niks zegt. Ik denk dat de organisaties die dat humane echt heel goed doen, daar zijn de organisaties die in staat zijn om specifiek in te haken op iets wat emotioneel sterk ligt bij een klant op dat moment. En ik denk dat wat jullie doen bij Sales Rocks is juist bekende data heel erg goed analyseren om op het juiste moment in te springen bij de klant op de juiste kanaal. Wat verkopers steeds beter moet doen, is juist niet dat. Ze moeten juist beter zijn aan de emotionele kant. Wat niet geanalyseerd kan worden, nog niet in ieder geval. Wat nog niet in kaart gebracht kan worden. En dat gebruiken in hun dialoog.
Ja.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door
Sales Mentor.
Sales Management as a Service.
Nou, welkom terug naar een korte break. We hebben allemaal weer een glaasje water genomen. Of een kopje koffie. Oh nee, koffie hadden we niet.
Nee, die was op.
Die was wel lekker, toch?
Ja, de energie is goed genoeg.
Dus ja, de energie is er terug.
Mensen niet meer, nee.
We hadden het net over de automatisering voor je kan doen en wat je eigenlijk zelf zou moeten doen. Wat wel mooi is om nog heel even terug naar het datastuk te gaan van Karsten. Hè? Het leven je gemakkelijk mogelijk maken en zo efficiënt mogelijk maken. Kan je iets meer vertellen over Salesforce? We hebben net even Salesforce een paar keer voorbij horen komen, maar nog niet echt geduid wat jullie echt daadwerkelijk doen.
Eigenlijk wat Salesforce doet is, we pakken gewoon de KWK-data. En dan doen we heel veel verschillende bronnen, doen we gewoon data layers daar bovenop zetten. Dus eigenlijk alles wat Salesforce gewoon aanbiedt is gewoon welke data bestaat er. En die doe je gewoon koppelen. Dus bijvoorbeeld een logo van een website, weten wat voor een CRM een klant of een contactpersoon gebruikt. En die verschillende layers, volgens mij 150 verschillende data points die te gebruiken en dan gewoon koppelen aan een bedrijf of een contactpersoon. Mm-hmm. Als je vanaf de saleskant gaat en je verzoekt iemand te benaderen, dan heb je eigenlijk al vast een beetje informatie. Of als je zegt, oké, ik wil iemand benaderen, ik kan een combinatie gebruiken, dan niet alleen tekst of dia en first name, maar ook bijvoorbeeld een logo van een bedrijf. Of weten, hey, ik zie hier dat jullie dit en dit product gebruiken. En dan kom je in de toekomst ook nog ergens triggers erbij zetten. Dus je kunt zeggen, oké, je bent ergens voorbereid, je hebt al ergens onderzoek gedaan. Normaal als ik een berichtje krijg van iemand en ik zie er is nul werk ingestopt, dus geen voorbereiding, dan ga ik ook niet reageren. Maar als ik iemand zie, ook een salesperson benadert me en ik zie, hij heeft ergens gewoon zijn huiswerk gedaan, dan weet ik, daar zit iemand achter, dus dan ga ik ook erin. Dus wij zitten meer gewoon echt van aan de sales enabling en dan aan de tooling kant.
Dus elke onpersoonlijke mail is voor jou een verkoopkans, zeg maar, die je krijgt.
Dus er gaat een geautomatiseerde naam
worden. Ja. In de lead flow. Ja,
heel veel leads dagelijks.
Ja, mooi. 150 layers klinkt extreem veel. Maar en layers zijn dan eigenlijk data points. Dus
heel veel data points, maar dan niet alleen gewoon een data point van dit is nu een informatie, maar ook dan ergens gewoon geschiedenisdata. Hmm. Dus bijvoorbeeld als je zegt na een tijdje, je kunt zeggen oké, wie is er weggegaan? Wie is er nieuw bijgekomen? Wanneer is een technologie gekomen, weggegaan? Mm-hmm. Iemand heeft net een chatbot geïnstalleerd. Dus dat kan een trigger zijn voor bijvoorbeeld. Ze gaan nu bijvoorbeeld meer moeite stoppen in marketing of in sales. En iemand heeft net een e-commerce plugin geïnstalleerd.
Ja, okay.
Dus dat is gewoon gelinkt aan een tijd, maar ook informatie. Maar het kan ook zoiets zijn als een plaatje, een screenshot van de website bijvoorbeeld. Mm. Dus best wel breed.
Ja. Oké. Okay. Nou, Martijn en ik dan vanuit het verleden zijn opgegroeid bij Yellow Pages, hoor je nog. Hè? En daar was training een belangrijk stuk. En wat wij daar altijd mee kregen, die training, is falen in de voorbereiding. Is voorbereiden om te falen. Ja,
dat is toch een waarheid ook.
Ja. Bij ons werd erin geramd dat je voor elke klant die je ging bellen, voor elk bezoek dat je ging doen, echt uitgebreid moest voorbereiden, zeg maar. En dat kost gewoon tijd. En omdat je daarin geserviced wordt en je wordt daar een klein stukje in ontzorgd, zeg maar, kun je dus veel meer focus hebben op je empathie en op de connectie maken met de klant en die diepere laag opzoeken, zeg maar. Het probleem achter het probleem. Hè, als je het over transactionele sales hebt, dan is het vrij straightforward. Hè. Je zoekt een hele. Dus tijdens in de fik, dat moet je oplossen. Ja, maar als het gaat om consultative selling, dan gaat het natuurlijk echt om de vraag achter de vraag. En dat kun je niet robotiseren. Want dat is veel te complex. Hè? Dus dan moet je dus herdefiniëren van de feitelijke klantvraag. Hè? Dus dat. Het interessante aan een stuk data, denk ik, is hoe je op een gegeven moment ook kunt kijken wat het gedrag van je huidige klant is. Hè? Versus data extern, zeg maar. En daar dan een bepaalde profielen op loslaten.
Als je wat profielen hebt, ook kijken als je nu bij grote bedrijven gaat, hoe ziet die bedrijf eruit van binnen? Wat is de structuur van het bedrijf? Bijvoorbeeld je kijkt op een website, wie is de beïnvloeder, wie is de besluitgever uiteindelijk? En als je daar data hebt, dan kijk je ergens naar een hiërarchie, C-level, VP-level, welke afdeling zit er daar.
Ja.
Dan heb je eigenlijk al vast een beetje inzicht, naar wie moet ik naartoe gaan?
Ja. Wat iedereen altijd daar vergeet, hè? Als je voorbereidt op een website, kijk naar de missie, visie en de cultuur van bedrijf. Dat is zo belangrijk als je een klant gaat benaderen. Ook de tone of voice die je gaat gebruiken richting je klant.
Ja.
En dat is minder goed te automatiseren. Ja, maar dat is wel iets. Hè? Als je al die datapoints die jij jullie al eigenlijk kunnen aanleveren hebt, dan is dat een kleine moeite om dat nog eventjes te bekijken. Wat is de missie? Wat gaan ze doen het komend jaar? Wat zijn de doelen van het bedrijf? Daar moet je wel mee bezig zijn als echt goede account manager, vind ik.
En ik denk dat als je nog sales enablement hebt, dat sales enablement dat kan ondervangen. Dat je door middel van voorgeprogrammeerde tips en tricks bijvoorbeeld in het systeem. Zijn volgens mij ook tooling is ervoor. Die ervoor zorgt dat als je...
Did you check this?
Checklisten in elke fase van de pipeline. Welke fase van je salesproces. Zodat je dat zonder robots te worden. Maar ja, je bent met zoveel dingen tegelijk bezig. Dat je zeker weet dat je de juiste dingen gedaan hebt. Voordat je in de volgende fase gaat in je proces.
Zeker. Ja, ik denk dat Erik weet daar meer van over al de tools waar jij mee werkt. Maar een van de dingen die belangrijk zijn om altijd te checken, denk ik, in een, niet alleen in een salesproces, maar ook in een inkoopproces, is dat je kan werken in elke stap van een proces met zogenoemde verifiable outcomes. Dat het dus verifieerbaar gebeurtenis is gebeurd voordat je doorgaat naar de volgende.
Exact.
En dat is dat kan je ook systematiseren.
Nou, dat kun je voor een gedeelte systematiseren, denk ik. Want het gaat om dat je het hard maakt, zeg maar. Minder het onderbuikgevoel eruit haalt, zeg maar. Als je het hebt over een gewogen pijplijn. Je wilt uiteindelijk weer een soort van predictable revenue hebben. Voorspelbare omzet. Ja, dat is niet altijd. Bij heel veel organisaties is dat gewoon niet zo. Daar wordt het op basis van onderbuikgevoel van de desbetreffende verkoper of salesmanager wordt bepaald van. Oh, nou hier gaat deze gaat vallen of gaat niet vallen. Je wordt 20k of 30k.
Nee, maar nu gaat hij echt vallen, hoor. Ja, zeker.
Deals worden al 4 keer gevierd.
Maar dan zie je van die opportunities die de hele tijd schuiven, variëren in waarde en terug worden geschoven in de funnel, omdat je toch niet zo ver was als je dacht.
Ja,
dat kan je niet hebben.
Dead horse deals.
Ja, daar moet je een systeem voor hebben. Daar moet je een methode voor hebben hoe je die, opportunities inschatten. En je moet een bepaald regelset hebben voor wanneer schuif ik hem door naar de volgende stap.
Exact.
Wanneer niet.
Is dat sales enablement?
Ik denk, we hadden eerder over. Echt eens een blueprint of een blauwbrug hebben. Ik denk dat het vooral als je zegt, predictable revenue. Je wil je sales team schalen. Je wil dingen meetbaar maken. Dus ik denk, je moet ergens een blueprint hebben. Want vooral als je een team wil enablen.
Ja.
Dan moet een proces, zoals een blueprint, moet er gewoon liggen.
Ja, blueprint. Dat is iets wat we heel veel terugkrijgen op dit moment uit de markt. Ook. Dat is een hele hot term, maar blueprint. Hè? Dus dat je je sales blueprint wil hebben.
Playbook natuurlijk.
Blueprint. Ja, dat is heel goed. Ja.
Sales playbook. En wat ik heb één groot bezwaar bij een playbook. Het is vrij statisch. En soms wordt het te letterlijk opgepakt. Waardoor sales guys en girls gewoon scripted te werk gaan. Het lijkt wel alsof sommige bedrijven daardoor eigenlijk een half callcenter worden. Omdat ze gewoon te letterlijk nemen wat er in die sales scripting staat. Ja. Dus sales management denkt, we hebben een playbook.
Ja.
Hier is je playbook. Bij de onboarding hebben we het dan al over. Hè? Dat is ook een stukje enablement natuurlijk. En guys, die sales guys en girls gaan ermee aan de slag. Die gaan dat heel letterlijk opvolgen wat er allemaal staat. En je krijgt eigenlijk hele onpersoonlijke gesprekken. Bijna gerobotiseerde gesprekken door mensen. Ja. Dat is niet de bedoeling van het sales enablement in die zin.
Het is heel goed dat je nadenkt over een playbook, maar vervolgens moet het heel natuurlijk gaan lijken. Dus als een playbook ligt, dan moet je het gaan oefenen met elkaar. Gaan toetsen of het playbook inderdaad werkt in het veld. En de coach die moet elke dag de sales motiveren, zodat die sales ook daadwerkelijk ook de playbook gewoon goed kan toepassen. En als het anders moet, dan past het weer aan. Het moet dynamisch zijn, het moet flexibel zijn.
Je ziet dat toch weer tunnelvisie ontstaan en zegt, dit is de doctrine van het bedrijf, zo moeten we het doen, zo willen we het helemaal voor elkaar hebben. En dan is het weer one size fits all. Maar ze kijken niet naar de competenties van de mensen zelf. Dus dat is een uitdaging die we allemaal ervaren, denk ik, binnen organisaties. Van, hoe ga je er dan ook mee om? Hè? Hoe flexibel ben je? En kun je dus ook heel erg situationeel kijken naar hoe zit iemand in elkaar? Dat is het menselijke aspect. Dat zorgt voor succes, uiteindelijk.
Wat Erik noemde is precies eigenlijk, je hebt een blueprint, een blauwdruk. En dan, dat is nu hoe het vandaag is. Maar je moet niet denken, we hebben nu één keer opgezet en het blijft er voor een jaar staan.
Nee.
Dus eigenlijk moet een playbook, een blueprint, dat moet iedere paar weken moet je het weer aanpassen.
Ja.
Maar hoe krijg je dat in je systeem? Hoe zorg je ervoor dat je het aanpast? Het überhaupt creëren van een playbook, dat heeft al tijd en energie gekost. Het heeft de operatie stilgezeten, zeg maar. Dus daar heb je al moeten investeren. En dan zeg jij eigenlijk dus van, moet je het dan nog weer gaan updaten steeds, zeg maar. Dus ik kan me goed voorstellen dat heel veel organisaties een playbook maken en dat gewoon dan de komende jaar of twee jaar zo laten, want we zijn druk genoeg met business te doen, bij wijze van spreken. Dus dat, maar
of het niet volgen.
Of het niet volgen van het playbook. Hè? Het is
een vinkje op de lijst geworden. Ja. Dat is jammer dan.
Ja, maar een playbook is een deel van een zoektocht naar het perfecte salesmodel voor iedere organisatie.
Maar in theorie klopt dat.
Nee. Feitelijk klopt het ook. Want ik denk dat je hoeft niet de hele playbook te herzien elke kwartaal.
Nee,
je kan gewoon de stappen, individuele stappen van je salesproces tweaken en tunen als je één keer in de maand of één keer in het kwartaal. Ja. Nu bijvoorbeeld zeggen we, nou, het in contact komen met onze ideale klant. Hoe doen we dat? Hoe doen we dat volgende maand beter? Ja. En volgende maand bekijken we iets anders. Nadat we eerst het gesprek hebben gehad, hoe komen we dan verder? En die hele proces de hele tijd gaan tweaken.
Maar wie is er eigenaar van? Wie is eigenaar van dat proces? Wie zorgt ervoor dat het playbook geüpdate wordt? Is dat sales management? Het HR? Is dat, wie doet dat?
Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit als er maar iemand is die aangewezen wordt en dat als verantwoordelijkheid heeft. Ik zou zelfs voorstellen dat je iemand hebt die verantwoordelijk is voor sales operations en dat doet. En daar eindverantwoordelijk voor is. Maar het feit is dat als er maar iemand is die verantwoordelijk is en het ook daadwerkelijk doet.
Ja.
Ja, ik vind het wel een goede vraag, Simpel. Van wie is er verantwoordelijk voor? Ja,
ja.
Kijk, daarom met de sales enablement is nog wel een vakgebied wat in de kinderschoenen staat.
Absoluut, absoluut.
Eigenlijk is het de verantwoordelijkheid van de sales enablement manager. En die is er in heel veel bedrijven niet. Hè, dus wat ik wel veel zie is dat de sales operations manager dan vaak onder zich krijgt. Ja. Ja, maar goed, maar die is ook wel heel operationeel bezig. En playbooks gaat toch wel heel erg over sales strategie.
Over HR ook voor een gedeelte ook wel. Hè. Het is ook hoe je mensen inwerkt. Onboarding hoort weer bij HR, zeg maar. En sales playbook is ook wel iets wat voor nieuwe medewerkers zelf gebruikt wordt om snel up to speed te zijn. Dus dat is eigenlijk weer het snijvlak tussen HR en sales management. Dus ja, wie krijgt de zwarte piet toegeschoven? Dat bedoel ik eigenlijk.
Ja. Nou goed, ja.
Of de witte piet, hoe je noemen wilt. Ik mag geen zwarte piet meer zeggen. Maar wie krijgt de piet toegeschoven?
Ik denk in ieder geval dat de kunst is dat je... want het is het salesproces en sales playbook. Het is wel iets wat de meeste sales enablement managers wel laten liggen. Hè? Dus sales enablement die zoomt heel erg in tegenwoordig op opleiding, op onboarding. Op tooling.
Ja.
De meeste bedrijven die ik zie, zelfs hele grote, die pakken alles mee behalve dat salesproces.
Ja.
Dus die blijven daar eigenlijk ver vanaf.
Ja.
Want ze zijn gewoon veel te bang dat zeg maar de sales, want de sales houdt het ook zelf tegen, merk ik ook vaak.
Ja.
Hè? Dus die willen ook niet graag dat ze dat het een aap wordt die een trucje moet leren.
Nee.
Hè? Dus ze willen hun eigen vrijheid hebben, de sales. Ze willen hun eigen aanpak willen ze kiezen. Hè? Terwijl terwijl dat natuurlijk veel beter kan. Hè? Dus je ziet zoveel grote verschillen. Hè? Want sales gemiddeld als percentage, de targets die ze halen, ligt gemiddeld op 60%. En dat is de best presterende verkopers.
Ja, en Erik, daarom was die verhaal over de voetballer van daarnet, die was zo geweldig. Want een voetballer gaat toch ook niet bij een club spelen zonder systeem?
Nee, precies.
Nee.
Dat is ondenkbaar.
Nee, is ondenkbaar.
Ja,
dus dan moet je als salespersoon, is dat misschien als je ergens gaat solliciteren een goede vraag. Wat is jullie salesproces?
Ja, waar is jullie salesproces?
Hoe moet ik wel bij jullie komen werken?
Ja. Wie leidt hier het team en wat heeft hij voorheen gedaan?
Ja,
dat is toch als
je saleskandidaat.
Ja, als er momenteel zie je dat Tottenham Hotspur heel veel goede spelers aantrekken. Nou, dat is omdat daar een goede trainer aan boord is gekomen. In ieder geval iemand die succes heeft gehad. Dus, en je ziet hetzelfde bij andere succesvolle voetbalclubs. Hetzelfde zou je moeten doen voor sales teams als nieuwe sales rep daar. Je zou moeten, dat soort dingen zou je moeten vragen. Wat voor processen werken jullie mee? Wie doet dat managen? Wat voor tooling gebruiken jullie? Enzovoort. Hè? Al die nodige vragen.
Ja. Nee,
maar die zijn belangrijk voor de verkoper.
Kijk, het zegt ook iets over type persoonlijkheid. Wat doe ik bij de meeste mensen die in sales zitten, zijn toch wel vaak de rode persoonlijkheden. De mensen die dominant zijn, direct
afhankelijk
zijn.
Afhankelijk wat voor sales het is. Maar
ja,
bij transactionele sales zie je heel veel rode mensen, zeg maar.
Ja.
En als het om consultancystelling gaat, zie je meer wat groenere ook wel. Hè? Die wel de verbinding moeten zoeken op verschillende lagen binnen de organisatie.
Zeker. Dat, ik zie dat ook wel als een verandering. Hè? Want eigenlijk is het, dat zie ik wel veel, dat er veel meer behoefte is aan mensen die in staat zijn om een structuur te volgen of om een discipline, hè, gedisciplineerd te werken.
Ja.
En dat die mensen veel succesvoller eigenlijk zijn, omdat het steeds meer gaat over niet zozeer om je kleur van je ogen en of je goed bouwen hebt, maar dat je alle stappen in het traject, hè, terwijl een klant aan het kopen is, goed doet.
Ja,
ja, het gaat om structureel kunnen herhalen van succes.
Precies. Dus ik denk, als je nu een paar jaar terugkijkt, dan kijk je altijd naar die A-players of gewoon topscoring. En als je echt steeds in Nederland weer hele salesproces in kaart hebt gebracht, dan hoef je niet alleen maar voor de A-players te gaan of gewoon die mensen die super goed kunnen closen of wat dan ook. Maar als je een proces hebt, dan moet je eigenlijk alleen mensen hebben die empathie hebben voor klanten, die een klant begrijpen. En dan moet je meer kijken naar die proces in plaats van alleen naar die A-players te gaan.
Eens. Maar wat we zien, en dat heeft te maken met jouw passie, misschien ook wel een stukje data, wat je vaak ziet. Nee, maar niet, dus, je bent geen boze, we doen helemaal niet te veroorzaken, totaal niet. Wat we zien in de wereld nu, hè, online marketing, data gedreven, alles wordt data. Wat zie je heel veel organisaties heel goed doen? Marketingproces. Helemaal automatiseren, heel veel focus op hebben. He, dat lead wordt helemaal als marketing qualified, worden sales qualified, worden sales accepted. En dan gaan ze over de brug richting sales. Hey, vrek, en dat salesproces, ja, dat is eigenlijk non-existing. Het is ooit een keer neergezet, en mensen worden niet getraind, er is geen methodiek, al die dingen meer. Dus er wordt enorm veel geïnvesteerd intern om ervoor te zorgen dat het marketingproces helemaal goed opgetuigd is, geoptimaliseerd is. Er worden ad spend wordt gedaan, hè, om ervoor te zorgen dat mensen ook echt, dat wordt geld besteed aan allerlei e-mail tools om dat voor elkaar te krijgen. En dan komt het menselijke component, een stukje empathie waar we over hebben. Dat misschien niet zo ingetraind is en niet met de checklist te werken en op proces stap. En vervolgens gaat daar dan heel veel goede verkoopkansen worden dan gewoon gaan down the drain. En dat is eigenlijk niet wat je wil. En volgens mij ligt daar ook een heilige taak voor sales enablement.
Ik denk persoonlijk dat wij hebben heel veel geld geïnvesteerd in juist sterker en meer meetbaar maken van de bovenkant van de funnel. Heel veel prospecting is nu
top of
echt,
the funnel.
Top of the funnel is echt helemaal doorgemeten.
Yes.
En ik denk dat een groot deel van de aandacht nu naar de processen dieper in de funnel moeten gaan.
Exact.
Om ervoor te zorgen dat we ieder conversiepunt in die hele funnel kunnen bekijken en zien wat ons de maximale opbrengst oplevert.
Exact, want er valt niet veel met optimaliseren aan de bovenkant. Natuurlijk is dat wel, hè, dan moet je blijven optimaliseren, zeg maar. Maar daar hebben we heel veel learnings de afgelopen jaren uitgehaald. Hè, en die learnings passen we toe. Dat is voor 95% is dat redelijk geoptimaliseerd. Hè. De wereld om ons heen verandert sneller. Dus meer data beschikbaar, etcetera. Maar het playbook is daar wel redelijk rond. Hè. Dat is allemaal wel redelijk gedaan. Daar hebben we specialisten voor in. Maar nu als in de top of de funnel, of de bottom of the funnel die steeds lager komt ook, omdat we steeds meer kunnen automatiseren. Ja, dat stukje daar moeten we mee aan de slag. En ook daar moeten we vervolgens gaan kijken wat real-time sales en real-time data kan doen om dat ook verder te optimaliseren. Hè. Dus het mix van het zachte stuk, de skillsontwikkeling, methodieken invoeren, processen goed aligned hebben met checklisten telkens stappen, maar ook kijken hoe we data erin kunnen gebruiken om. En het aspect waar we het steeds niet over gehad hebben. Oh, dat is heel vervelend. Jongens, dit is iets wat we geen invloed op hebben. Nee. Oké. Dit was een kleine ontbreking. We gaan door. Hebben we geen invloed op. Waar we wel invloed op hebben, is het factor mens. We hebben het de hele tijd over processen. We hebben het over automatisering. We hebben het over marketing. Fantastisch. Maar uiteindelijk zitten we niet alleen empathisch iemand die contact moet zoeken met de klant, maar ook empathisch iemand die met dat hele playbook aan de slag moet kunnen gaan. Met zijn vallen en zijn opstaan en zijn nukken en zijn goede dagen en zijn slechte dagen. En waar bepaalde leiderschap misschien voor nodig is om iedereen te helpen.
Maar niet alleen dat, ook dat van de klanten. De klanten zijn ook mensen. En dat is wat het allemaal moeilijker maakt. Dus dieper je gaat in de funnel, want je kan niet analyseren op al die verschillende emoties en persoonlijke doelstellingen en noem maar op. Ik denk dat je de tools moet geven aan verkopers om ook dieper in de funnel, in ieder geval voor een deel scripted aan het werk te gaan. Dat ze in ieder geval weten wat hun doelstelling is op het moment waar ze een bepaald gesprek ingaan. Of face-to-face, of via de telefoon, of video, maakt niet uit. Maar in ieder geval dat ze weten waar ze nu mee bezig zijn. Een van de uitdagingen die we hebben dieper in de funnel en met steeds meer mensen om tafel, is dat het moeilijk is te voorspellen wat echt tot het close van de deal leidt.
Mm-hmm.
Nou, daar willen we toch wel naartoe. Want dat maximeert ook onze output als verkopers zijnde.
Ja.
Dat is deel van de uitdaging, denk ik, van dit jaar en de komende paar jaar.
Mooi. Ik zie Erik heel erg knikken. Ik zie Karsten berustend kijken. Zo, nou, ik vind het wel tevreden wat er gezegd wordt. Maar...
Nou, niet geheel.
Niet geheel, Gooi olie op het vuur, mooi.
Niet geheel, maar ook niet geheel niet. Hè? Ja. Maar,
waar ben je het niet mee eens?
Dat wat jij net schetste over dat marketing het allemaal goed voor elkaar heeft, hè, met die marketing funnels, noem het allemaal op, en marketing qualified leads en dat het over de brug gaat, dat is juist waar sales enablement denk ik over gaat. Hè.
Ja, dus denk ik wel.
Eigenlijk is het gewoon heel jammer dat sales enablement heet.
Ja.
En omdat marketing voelt zich helemaal niet aangesproken bij het vakgebied sales enablement.
Ja.
Maar eigenlijk zou het sales en marketing enablement moeten zijn.
Ja.
En zou juist sales veel meer onderdeel moeten worden van die marketing funnel. Hè? Ja. Dus als een heel interessante whitepaper wordt gedownload van hoe selecteer ik een product X, ja, dan weet je eigenlijk al dat zo'n bedrijf op zoek is naar een oplossing. En dan zou je niet moeten wachten tot er voldoende lead scoring en punten zijn voordat het een marketing qualified lead wordt. Nee, dat is eigenlijk een momentum dat sales echt direct in de telefoon moet klimmen.
Ja.
Dus sales zou gewoon veel meer onderdeel moeten worden van die mooie marketing automation funnels.
Ja.
En veel meer naar voren scharen. En,
ja.
En dus er gebeuren zoveel mooie dingen, maar ik denk dat daar de uitdaging ligt, dat dat gewoon veel meer bij elkaar gaat komen. En
maar zoek je dan dan zoek je een beetje een overlapping van de, als we het allemaal één sales noemen, waar
ja.
marketing en sales een rol in speelt, dan wil je wat meer overlap tussen sales en marketing.
Ja, dat lijkt mij het meest handige. Weet je,
ik snap het. Aan de andere kant, je ziet ook een tegenbeweging ontstaan. Hè? Dat door het steeds meer met marketing automation bezig te zijn, dat het soms ook zo kan zijn dat, dat je echt kansen laat liggen, zeg maar. Omdat die nooit in de funnel terechtgekomen zijn, zijn nooit opgevangen. Dus een tegenbeweging zie je bij een hele enkele eenzame strijder die toch alweer richting koude acquisitie gaat, zeg maar. Om maar eerder in de keten aan tafel te komen, zeg maar.
Maar wacht, dat je marketing automation hebt, betekent niet dat je geen koude acquisitie moet doen.
Oh, kijk, mooi, interessant.
Dat is toch echt, je moet alles, je moet al die verschillende kanalen, iemand noemde net omnichannel, maar goed. Al die verschillende methodes.
Omnichannel vind ik mooi, ja, schitterend, ja.
Een van de vele manieren, je hebt veel verschillende manieren om met klanten aan de slag te gaan. Ja. Sommige komen inbound. Daar heb je heel veel voordelen van, want die hebben al aangetoond dat ze interesse hebben. Maar misschien zijn ze dan net niet de juiste klanten,
ja.
de klanten die je juist wil hebben. Dus die probeer je te benaderen outbound en redelijk koud, voorbereid koud, zeg maar, lauw warm. Dus je moet het allemaal kunnen doen.
Top.
Oké, nou we gaan weer even naar een korte break en dan zijn we zo weer bij jullie terug. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door
Sales Mentor.
Sales Management as a Service.